Vervolgen vanmiddag met elkaar Lucas 24. We lezen met elkaar als schriftlezing Lucas 24 vanaf het 13e tot en met het 35e vers. We noemen nu Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met vers 35 als schriftlezing.
En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zei tot hen: wat redenen zijn dit die gij, wandelende, onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En ze zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En ze dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij onze schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven samen vergaderd en die met hem waren, welke zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood.
Geliefde gemeente, in de achterliggende dagen was er een lezenswaardig interview te zien in het Reformatorisch Dagblad. Een interview dat gevoerd werd met Dirk de Wachter. Een psychiater die werkzaam is in België. Ik heb zijn naam ook vaker genoemd hier vanaf de kansel. Een man die verschillende boeken heeft uitgebracht en elke keer wanneer deze psychiater een boek uitbrengt, wordt het een bestseller. Het is een seculiere man, maar wel een man met een scherpe geest en die ook zaken verwerkt uit de wereld van het geloof. Ook zaken die teruggaan op de Bijbel. En nee, we nemen niet alles van hem over, niet alle opvatting kunnen we toevallen. Maar toch schrijft hij behartenswaardige zaken en is het een diepe en scherpe denker die veel licht gekregen heeft in bepaalde opzichten. Ja, zo zegt hij het in het interview. Nederlanders kunnen goed spreken. Vaak beter dan Belgen. Belgen, zegt hij eerlijk, kijken wel een beetje tegen u op als Nederlanders. U bent direct, u durft te zeggen waar het op staat. Daar zouden de Belgen nog wel wat van kunnen leren. Maar, zo zegt hij dan, nu ga ik u toch aanspreken. Want wat de Nederlanders net zo slecht kunnen als Belgen, dat is luisteren. Stil zijn. Geduldig zijn. Voorzichtig zijn. Want verdriet, zo zegt hij het letterlijk, is een tere zaak. Dat vraagt om voorzichtigheid. Wel, we zien in ons gedeelte ook twee mensen die verdriet kennen. Ze gaan gebogen hun weg, zo tekent Lucas ons deze mensen. Maar we zien ook dat er een wandelaar zich bij hen voegt, die heel goed kan luisteren, die oog en oor heeft voor deze twee pelgrims. En met de bede, zend Heere uw licht en uw waarheid neder, willen we het gedeelte met elkaar overdenken dat voorligt vanmiddag. En dan hebben we de hele geschiedenis gelezen van de Emmausgangers, maar het is mijn bedoeling om vanmiddag stil te staan bij het 13e vers uit Lucas 24 tot en met het 20e vers. Dus we staan vanmiddag stil met de hulp van de Heere bij Lucas 24 vanaf het 13e tot en met het 20e vers. Ik schrijf als thema boven de verkondiging pastoraat bij Pasen. Pastoraat bij Pasen. Twee gedachten. Allereerst een open wond. Dan letten we op de eerste versen. Vers 13 tot en met vers 16. Vers 13 tot en met vers 15. Een open wond. En in onze tweede gedachte letten we op een open mond. Dat hopen we te belichten vanuit vers 17 tot en met vers 20. Dus allereerst een open wond, want we worden bepaald bij verdriet dat deze mensen kennen, vers 13 tot en met vers 15. En dan de resterende verzen, dat hopen we dan te belichten onder de woorden een open mond. Gemeente, de Heer Jezus heeft zichzelf in de evangeliën genoemd de goede herder. De goede herder. Hij heeft een gelijkenis naar voren gebracht voor de oren van zijn discipelen over de goede herder die 99 schapen verlaat om dat ene verloren schaap te zoeken en te vinden. En we weten ook dat de Heer Jezus op enig moment zijn ogen heeft laten gaan over het volk Israël. En toen hij dat volk zag, toen zag hij dat volk als zijnde vermoeid, als zijnde verstrooid, als schapen zonder herder. En toen vulde zijn hart zich met ontferming. De goede herder, hij was bewogen over zijn schapen. Hij was bewogen met hun lot. Hij was en hij is daadwerkelijk de goede herder. Ja, het Oude Testament had ook over hem geschreven als de goede herder. Het had geklonken in Zacharia 13. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Zwaard ontwaak tegen mijn herder. Ja, sla die man, die herder, die mijn metgezel is. En de schapen zullen verstrooid worden. Wel, gemeente, het was gebeurd. De herder is geslagen. We hebben het afgelopen vrijdag gezien en gehoord hoe de goede herder aan het kruishout van Golgotha is genageld. En niet alleen de herder is geslagen, ook de schapen zijn verstrooid. Ze zijn de hof van Gethsemane uitgevlucht, maar we hebben zojuist ook gelezen dat enkele van zijn schapen verstrooid hun weg gaan op weg naar Emmaus. Maar Christus zou de goede herder niet zijn wanneer hij zou vragen naar zijn schapen. Ja, wat staat er in het Oude Testament nog meer van die goede herder? Hij zal zijn hand tot de kleine wenden. En hij zal de armen en de kleinen vergaderen. Ja, hij zal de lammeren vergaderen in zijn armen en dragen in zijn schoot. Kijk, en dat zien we vanmiddag. Hoe die goede herder op weg gaat naar die enkele verstrooide schapen die het niet meer weten. Die verdwaald zijn, die onbedacht de herder uit het oog zijn verloren. Ja, en dan bepaalt Lucas ons bij die personen. En zie, zo zegt hij in vers 13, let op, heb er aandacht voor. Twee van hen gingen op diezelfde dag. Twee van hen, twee van wie? Over wie gaat het hier vanmiddag? Wel, dan moeten we nog even teruggrijpen op vanmorgen. We hebben vanmorgen gezien hoe die vrouwen bij het graf geweest zijn. Hoe ze daar verschillende zaken hebben waargenomen. Hoe ze ook aangesproken zijn door de engelen. En uiteindelijk zijn teruggegaan naar de discipelkring. En om dan een beeld in gedachten te nemen, we hebben dat vaker onder woorden gebracht. Die discipelkring bestond uit verschillende cirkels. Neem het beeld maar heel eenvoudig in gedachten, jongens en meisjes, van een ui. Een ui heeft verschillende lagen, verschillende schillen. Nu de binnenste schil, zo zouden we het mogen zeggen als het gaat om de discipelkring. Jongens en meisjes, de binnenste schil werd eigenlijk gevormd door Petrus, Jacobus en Johannes. Daar ging de Heer Jezus heel intiem mee om. Die mochten meer dingen zien, die mochten meer zaken meemaken die Christus deed en die Christus sprak. Denk maar aan de verheerlijking op de berg, denk maar aan dochtertje van Jairus. Allerbinnenste cirkel zouden we kunnen zeggen, Petrus, Jacobus en Johannes. Dan komt daar heel dicht tegenaan de rest van de discipelkring, de andere 9 discipelen. Daaromheen een groep van 70 die ook door de Heer Jezus zijn geroepen en gezonden. En daar weer omheen andere kringen, andere schillen van volgelingen. Laatst hebben we nog de namen genoemd van een Bartimeus, een Nicodemus, een Jozef, een Arimathea. We weten ook dat Christus is gevolgd door vrouwen uit Galilea. Nu uit die bredere discipelkring zijn er nu 2 op weg naar een plaatsje genaamd Emmaus. Ja, ze reizen op dezelfde dag, staat er in vers 13. Het is een bekend gedeelte, maar daar ligt ook wat in opgesloten. Op dezelfde dag. En zometeen zal de Heer Jezus zich bij hen voegen. Niet over een maand, ook niet over enkele weken, zelfs niet over enkele dagen, wat we nog hadden kunnen begrijpen. Nee, Christus de goede herder, hij zoekt ze nog dezelfde dag als waarop hij is opgestaan. Dat is een mooie trek. Hij is echt de goede herder. Hij laat ze niet lopen. Hij zoekt ze meteen op dezelfde dag als waarop hij uit het graf is gekomen. En naar voren is getreden. Hij zoekt ze nog diezelfde dag op. Wat een zondaarsliefde. We weten niet wie het geweest zijn. Er wordt in ons gedeelte maar 1 naam genoemd en dat is Cleopas. Een man. Die andere persoon zou heel goed een vrouw geweest kunnen zijn. Ze komen samen in een huisje. Ze gaan vertrouwelijk met elkaar om. We kunnen het niet met zekerheid zeggen. Het zouden ook 2 vrienden kunnen zijn. Het is onbekend, die tweede persoon die naast Cleopas zijn weg zoekt naar Emmaus. Het zijn 2 mensen die wij verder ook niet kennen wat hun levensgang betreft. Maar ze zoeken inderdaad hun weg naar een vlek. We zouden in onze tijd zeggen een klein gehucht. 2 huisjes, een bushalte en een koe. Een onbetekenend plaatsje. Met de naam Emmaus. Ja, Emmaus, we kennen het plaatsje verder niet. Maar we weten uit de geschiedschrijving van Flavius Josephus dat Emmaus een plaats is vlakbij Jeruzalem. Het lag zo'n 11 kilometer verwijderd van Jeruzalem, zo'n 2 à 3 uur lopen ongeveer. En in Emmaus waren soldaten gestationeerd. Toen de Romeinse keizer Titus Jeruzalem heeft verwoest, toen wilde hij niet dat Jeruzalem opnieuw zou worden herbouwd. En daarom heeft hij later Romeinse soldaten daar in laten kwartieren die dan op relatief korte termijn in actie zouden kunnen komen in Jeruzalem wanneer het nodig zou zijn. Maar dat was later. Verder weten wij van dit plaatsje Emmaus helemaal niets. Het is een onbetekenende plaats. En als dan deze pelgrims hun weg zoeken naar Emmaüs, dan hebben ze het Pascha achter zich liggen. We mogen vrijmoedig aannemen dat ze het Pascha hebben gevierd daar in Jeruzalem. Samen met de duizenden pelgrims die ook dit belangrijke godsdienstige feest hebben gevierd. Het meest belangrijke feest van de geestelijke feestkalender van Israël. Daarmee was het feest nog niet afgelopen. Want als het Pascha was gevierd, volgde het feest van de ongezuurde broden. 7 dagen lang at men dan, zoals het woord al zegt, ongedezemde, ongezuurde broden waar geen gist in zat. Dat betekende dat het met haast gegeten moest worden. U weet dat nog wel, Pascha. Het betekende ook dat het zuurdeesem uitgezuiverd moest worden. De zonde moest uit het leven. Dat weet u ook nog wel. We hebben het onlangs nog gezegd en genoemd. Maar het feest van de ongezuurde broden hebben deze 2 pelgrims niet meegemaakt. Ze zijn meteen na het Pascha op weg gegaan terug naar Emmaüs. Die 7 dagen hebben ze niet volgemaakt. Dat hele feest hebben ze niet bijgewoond. Slechts ten dele. Misschien hebben ze wel gedacht, we moeten weg hier uit Jeruzalem. Die slangenkuil. De andere discipelen zitten ook als bange vogeltjes achter gesloten deuren. Uit vrezen voor de Joden. Misschien hebben deze Emmausgangers ook wel gedacht, we zijn ons leven daar niet veilig als volgeling van Jezus de Nazarener. Straks hebben ze het op ons leven gemunt. Maar wat we met zekerheid kunnen zeggen is dit. Dat ze ook niet in een feeststemming zijn. Feest van de ongezuurde broden, jawel. Maar ze zijn niet in een feeststemming. Ze zijn verdrietig. En wanneer we ons in gedachten bij hen voegen, dan zien we ook dat hun gezicht bedrukt staat. Dat hun ogen somber staan. En dat van hun gelaat verdriet staat af te lezen. En dat ze als ware met gebogen schouders hun weg gaan op weg naar Emmaüs. Ja, ze mogen dan verdrietig zijn, maar ze gaan niet zwijgend hun weg. Want ik lees in vers 14, en zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. Wat voor dingen? Wel, het woord dat Lucas hier gebruikt, geeft aan dat ze over veel dingen gesproken hebben. We proeven dat ook wel een beetje in het Nederlands. Al deze dingen. Het is een breedvoerig betoog geweest, zo mogen we het zien, dat zeggen ook de verklaarders. Ze hebben een lang gesprek gevoerd. Een breed gesprek. Veel woorden. Waarover? Over de zaken die achter hen liggen. En wanneer we het vervolg overdenken, dan kunnen we hieruit opmaken dat ze hebben gesproken over al datgene wat in de achterliggende dagen heeft plaatsgevonden. En wanneer we ons dan inderdaad in gedachten bij hen voegen, dan hoor ik het een van hen zeggen in gesprek. Ik begrijp het niet. Ik snap het niet. Hoe moet ik dit nu zien? Hij was toch wel echt de Messias, Jezus de Nazarener. Hij zou ons toch verlossen van al die ketenen van Rome. Hij zou toch die dictators van de troon stoten. Hij zou toch het koninkrijk vestigen. Had David het ook niet gezegd? In Psalm 72, van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent. Maar het enige wat er over is, dat is een leeg graf en afgewentelde stenen, enkele linnen doeken en wat wenende vrouwen. Die uiteindelijk wel heel blij naar ons toe zijn gekomen, maar die hem niet hebben gezien. Ik snap het niet. Nee, Kleopas, je hebt gelijk, ik begrijp het ook niet, maar toch geloof ik, Kleopas, ja toch geloof ik dat hij wel de Messias is. Ergens wel. Hij heeft toch zoveel hongerige buiken gevuld met 5 broden en 2 vissen. En weet je het nog? Hoe hij Lazarus tot leven heeft gebracht op die bijzondere dag. En hoe hij met enkele woorden de storm heeft gestild. En luister eens, Kleopas. Het was toch niet gewoon hoe hij is gestorven? Er is toch een hele dikke deken van duisternis over de aarde gelegd voordat hij stierf? En dat niet alleen, de aarde heeft ook gebeefd toen hij stierf? En zijn de rotsen niet gescheurd? En niet alleen de rotsen, maar is ook niet het voorhangsel verscheurd? Ja, van boven naar beneden is het gescheurd hoor, niet door mensenhanden, Kleopas. Zo zijn ze met elkaar in gesprek. Want Lucas zegt dat ze met elkaar samen spreken, maar in vers 15 lees ik ook dat ze met elkaar zo in gesprek zijn dat ze elkaar bevraagden, ja ondervraagden. Ze stellen elkaar dus vragen. Gemeente, heb jij nog gesproken over de dingen die gebeurd zijn? Mag u wel eens spreken over al die dingen die gebeurd zijn? Wat hebben we vrijdag veel gezien met elkaar, vindt u niet? Toen we blikten op dat middelste kruis op Golgotha. Mag u er wel eens over spreken? Mag jij er wel eens over spreken? Christus zegt dat de stenen nog eerder zullen roepen, dat is nog meer dan spreken, eerder zullen roepen dan dat zij zullen zwijgen. Dat is wat. Kunnen we erover spreken, over deze dingen? U zegt, dominee, je moet er niet over spreken, je moet er uitspreken. U hebt gelijk. Helemaal waar. Het gaat om waarheid in het binnenste. Het gaat om de oprechte bevinding. Het gaat om de ware ondervinding. Ik val u helemaal bij. Mag u eruit spreken dan? Kom, mag u eruit spreken? Ja, dominee, maar dat moet je wel gegeven worden. Er moet wel wat gebeuren, dominee. Ik val u opnieuw helemaal bij. Dat moet je gegeven worden. Zeker. Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. U hebt goed opgelet tijdens de catechismusprediking. Uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Ik val u helemaal bij vanmiddag. Maar ik weet het niet, ouderen en jongeren, als mijn kinderen iets willen en ze willen het echt, dan vragen ze daarom. En niet één keer, niet twee keer, zelfs geen drie keer, dan vragen ze daar voortdurend om. En nu vraag ik het u. Hoe hebt u gisteravond doorgebracht? Hoe hebt u de avonduren gisteren doorgebracht? Was er inderdaad een smeken? Was er inderdaad een worstelen? Was er een bidden voor Gods genadetroon? Heer, het zou waar moeten zijn wat die dichter van Psalm 119 zegt. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Mijn mond zou over moeten lopen van uw eer. Maar Heere, mijn stenen hart, mijn onbekeerlijk hart, mijn koude en kille hart. Heere, wilt u het toch verbreken? Uit genade? Hebt u zo de avond doorgebracht? Of hebt u een hele avond voor het scherm gezeten misschien? En was het allemaal nog te veel om een goed boek te pakken? Of om een stukje uit de Bijbel te lezen? U zegt, dominee, ik mag er oprecht wat van kennen. Ik hoor het iemand zeggen, ik mag er oprecht iets van kennen van dat nieuwe leven. Maar om er nu over te spreken, dat vind ik moeilijk. Dat ligt zo teer, dat ligt zo gevoelig om daar nu woorden aan te geven. Ik ben daar beschroomd in, ik doe dat niet zomaar. Gemeente, dan bent u in goed gezelschap. Want de Emmausgangers doen dat ook niet zomaar. Die beginnen niet zomaar tegen die vreemdeling die hen zometeen gaat vergezellen. Dat duurt eventjes voordat ze loskomen. Maar ik vraag u wel, Zijn er in uw leven met wie u over deze zaken kunt spreken? Die moeten er toch zijn? Ik noem vaak een Puritein en ik noem vaak een oude schrijver. Ik noem vanavond bewust de naam van Thomas à Kempis, een vertegenwoordiger van de moderne devotie. Zijn boekje ligt nu op mijn nachtkastje, over de navolging van Christus. Prachtig boekje, u zou het allemaal moeten lezen. En daar zegt Thomas à Kempis dat het heel belangrijk is om toe te zien met wie wij omgaan en met wie wij spreken. Dat is geen onverschillige zaak. Zoek die mensen op, zegt hij, met wie je over de Heere kunt spreken. Daar word je door gesticht. Ik begrijp het heel goed, zegt hij, dat soms met de beste bedoelingen over van alles en nog wat wordt gesproken. Soms heel onschuldige dingen. Maar het sticht niet. Het bouwt niet op. En we moeten toch, geliefde gemeente, met onze vertrouwelingen, waar we dichtbij staan, toch over de dingen van de Heere kunnen spreken, of niet? Ja, dominee, maar juist als ze zo dichtbij me staan, vind ik dat zo moeilijk. Juist met degene die zo vertrouwd met me omgaan, vind ik het zo lastig. Dan ligt er ook nog onderwijs voor u in vanmiddag, voor we naar onze tweede gedachte gaan. Ligt er ook onderwijs in, voor ons allen. Want wanneer spreken deze mensen met elkaar, deze twee pelgrims? Ze spreken met elkaar wanneer ze onderweg zijn. Ja, precies zo. Al wandelend, niet frontaal, niet tegenover elkaar, niet oog in oog, eigenlijk heel ontwapend. Voelt u dat vanmiddag? Al wandelend, stap voor stap, tred voor tred, onderweg en zo met elkaar spreken. Begin daar maar mee. En ik weet het wel, we kunnen deze zaken niet forceren. We kunnen het ook niet maken en organiseren, maar begin er maar mee, gemeente. Begin er maar mee. Het wordt toch van ons gevraagd om te leven voor de Heere, in daad, gewaad en gepraat. En het mooiste is, er ligt een zegen in. Want wat gebeurt er? Slot van vers 15... Het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkander ondervraagden. Ja, we lezen het goed, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Dat is prachtig, nietwaar? Het kan wel eens zo zijn dat we in gesprek zijn over de dingen van de Heere. Dat we geestelijke herkenning proeven, geestelijke verbinding ervaren, dat zielen als het ware samensmelten. Dat we iets mogen ervaren van de gemeenschap der heiligen. En dat in één keer de heilige zich bij ons voegt. En dat we het zeggen. Het is waar. Het is waar wat hij gezegd heeft. Daar waar twee of drie samen zijn in mijn naam. Daar ben ik in het midden van hen. Een open wond. In onze tweede gedachte. Een open mond. Vers 17. Vers 16. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. De Heer Jezus voegt zich bij hen. Voor hen is hij een grote vreemdeling op dit moment. Ze kennen hem wel, maar ze herkennen hem niet. En daar zegt Lucas van dat hun ogen werden gehouden. Marcus zegt het anders en ik heb het hier liggen. Ik lees het ook met u. Marcus zegt het met iets andere woorden. Dat de mannen de Heer Jezus niet herkennen, dat geeft Marcus op deze manier woorden in Marcus 16 vers 12. En na deze, dat gaat over een andere verschijning. En na deze is hij, dat is de Heer Jezus, geopenbaard in een andere gedaante aan twee van hen. Daar zij wandelden en in het veld gingen. Dus Marcus zegt dat de Heer Jezus verschijnt in een andere gedaante, een andere verschijningsvorm, een ander uiterlijk. Hoe moeten we dat zien? Wel, het is nog niet zo eenvoudig om dat te duiden, maar naar alle waarschijnlijkheid moeten we het zo zien. De Heer Jezus is opgestaan aan de andere kant van het graf. Als u begrijpt wat ik bedoel. Kijk, Lazarus kwam ook uit het graf tevoorschijn. Ik noemde net zijn naam. Maar Lazarus kwam aan de kant van het graf tevoorschijn, aan de kant van de tijd. Hij was ook nog gebonden in doeken en banden. Hij kon maar moeilijk lopen, jongens en meisjes. En er moest gezegd worden, bevrijd hem van die doeken, want zo komt hij niet vooruit. Hij heeft misschien wel kleine sprongetjes gemaakt. Helemaal ingepakt, ingezwachteld. Ja, hij kwam met die doeken naar buiten, want die doeken had hij opnieuw weer nodig. Hij zou opnieuw weer sterven. Hij kwam tevoorschijn weer in de tijd. Hij moest opnieuw sterven. Maar Christus staat op uit de dood en staat dan als het ware op aan de andere kant van het graf, aan de kant van de eeuwigheid. Hij hoeft niet meer te sterven. Hij heeft een verheerlijk lichaam. Niet onderhevig aan ziekte, aan zwakte. Hij heeft een verheerlijk lichaam. En als Marcus daarover schrijft dat de Emmausgangers de Heer Jezus niet herkennen, dan mogen we daaraan denken. Christus kwam in een andere gedaante, een andere verschijning die ze niet hebben herkend. Maar, en dat is de andere kant, God doet ook iets. Hun ogen worden gehouden. Er staat hier in het Grieks, en dat woord mag u meteen weer vergeten, maar ik noem het wel bewust. Er staat hier in het Grieks een soort goddelijk passivum. Een passieve vorm, gewerkt door de Heere. Hier kunnen deze mensen, deze reizigers, niets aan doen. De Heere zorgt ervoor dat hun ogen worden gehouden. Hij die de ogen heeft geschapen, zorgt er nu voor dat er als het ware een soort sluier over hun ogen wordt gelegd, zodat ze Christus niet herkennen. Waarom doet hij dat? Waarom doet de Heere dat in het leven van deze mensen? Wel, ik kwam een mooie verklaring tegen en ik denk ook dat dat waar is, wat die verklader stelt. De Heer Jezus bereidt in zijn wijsheid deze mensen voor op zijn opstanding. Kijk, en dan ligt er vanmiddag opnieuw veel onderwijs in dit bekende gedeelte. Wanneer wij opnieuw geboren zijn, met Christus zijn opgestaan in een nieuw leven, denk nog even aan vanmorgen. Dan zijn wij in Christus. Daar houden we aan vast met elkaar. We gaan de zaken theologisch niet uit elkaar halen. Dan zijn wij in Christus. Maar dat betekent niet dat wij alles kennen van de Heer Jezus. Nee, naarmate het leven vordert, leren we meer en meer van de Heer Jezus kennen. Leren we hem beter kennen. Leren we meer van hem zien. Dat is net zoals in een huwelijk. Wanneer een huwelijk gezond is en het recht ligt tussen een man en een vrouw. Naarmate de jaren verstrijken, naarmate de jaren zich aaneenrijgen. Dan komt er als het goed is meer kennis van elkaar. Komt er als het goed is ook meer liefde tot elkaar. Het verdiept zich. Dat is ook zo in het leven van de genade. En daarom ben ik ook dankbaar dat u allemaal weer in de kerk bent. En dat we dat over het algemeen allemaal trouw doen. Hier in Sliedrecht-Bethel. Ook in de middagdiensten. Echt. Blijf dat doen, gemeente. Blijf dat doen, jonge vrienden. Blijf ook die middagdiensten trouw bezoeken. Want Christus wil steeds meer van zichzelf openbaren. En daar gebruikt hij nu het woord voor. De Bijbel. Opwas in de genade. Groeien, opdat hij meer wordt en wij minder worden, zo zegt Johannes. Wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? Ja, de vreemdeling die dichterbij is gekomen, ze hebben zijn voetstappen aanhoren komen in de verte en die voetstappen kwamen steeds dichterbij. Het leek misschien aanvankelijk alsof hij hen wilde inhalen, maar hij houdt gelijke tred met hen, deze vreemdeling. En nu heeft die vreemdeling ook nog de vrijmoedigheid om te vragen, waarover spreekt u met elkaar? Waar hebt u het over met elkaar? Nou, jonge mensen, zou u die vraag kunnen beantwoorden vanmiddag? Als de Heer Jezus komende week met jullie opkomt lopen, mag Christus ze dan aan jullie persoonlijk vragen, waar heb je het eigenlijk over met elkaar? Waar spreek je over? Waar gaan jullie gesprekken over? Of krijg je dan het rood op je kaken? Misschien. Ik heb jullie wel eens verteld over het afluisteren van telefoons. Tappen noemden we dat. Dat heb ik ook veel mogen doen in grote onderzoeken. En dan merkte je altijd wel, boeven zijn heel voorzichtig. Die spreken met versluierde taal. Dan hebben ze het over bruin en dan hebben ze het over wit. En dan hebben ze het niet over een brood dat bij de bakker gehaald moet worden. Nee, dan hebben ze het jonge mensen over cocaïne, dat is bruin. En of cocaïne, dat is wit. En hebben ze het over heroïne, dat is bruin. En dat zijn dan, als het ware, versluierde termen om duidelijk te maken wat er moet gebeuren. En er zitten meer politiemensen in de kerken die herkennen misschien ook wel wat ik nu ga zeggen. Als ze spreken over dat ding, dan gaat het eigenlijk altijd over een vuurwapen. Ze zijn bang dat iemand meeluistert. Ze zijn bang dat iemand hun hoort spreken. Zo is het toch niet bij jullie? De Heer Jezus kan toch gewoon met jullie oplopen? Ouderen en jongeren, de Heer Jezus hoort onze gesprekken. Hij hoort onze woorden. De psalmdichter van Psalm 94 zegt: zou hij die het oor geplant heeft niet horen? Maar de vraag komt wel naar ons toe. Kan de Heer Jezus getuige zijn van al onze gesprekken? Zou hij met eerbied gesproken, ja met de hoogste eerbied gesproken, onze telefoonlijn kunnen afluisteren? Of stijgt het schaamrood dan naar onze kaken vanmiddag? Dan is er huiswerk. Dan is er huiswerk. Waarom vraagt de Heer Jezus dit eigenlijk? Christus weet toch precies waar deze mensen over spreken? Waarom vraagt hij naar de bekende weg? Wat voor redenen zijn dit die gij wandelen onder elkaar verhandelt? Weet de Heer Jezus toch? Ik geloof gemeente om twee redenen. De allereerste reden is in mijn ogen deze. Dat Christus nu wil proberen om hun hart uit te halen. Hij wil horen wat er nu in het leven van deze mensen leeft. Wat er in hun hart omgaat en rondgaat. Stort voor mij uit uw ganse hart. Kom er maar mee voor de dag. Weduwe, kom maar met uw lege vaten. Discipelen, kom maar met die lege netten. Bartimeus, kom maar hier met je lege hand. Dat nodigt hij ook vanmiddag ons toe uit. Wanneer we lopen met moeite. Wanneer we lopen met vragen. Wanneer we net als de Emmausgangers misschien bedrukt onze levens weggaan. Stort voor mij uit uw hele hart. Hij wil hun hart uithalen. Maar ik geloof ook wel dat de Heer Jezus dit vraagt om een andere reden. En ik moest denken aan een onderwijzer of een onderwijzeres, een meester of een juf. Die vraagt jongens en meisjes misschien wel eens in de klas aan jullie, bijvoorbeeld, wie vochten er allemaal mee in de Tweede Wereldoorlog? En dan steek je misschien wel je vinger op en dan kun je precies zeggen welke landen hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. Dan kan de meester horen wat jij weet. En of het goed is wat je zegt. Dan test hij jullie kennis. Het zou ook heel goed kunnen zijn dat een uit de groep dan de vinger opsteekt en zegt: die Tweede Wereldoorlog die werd uitgevochten tussen Friezen en Groningers. Dan denk ik dat de meester zegt: daar moeten we het er nog eens goed met elkaar over hebben. Want wat je nu zegt, dat klopt niet. Kijk gemeente, ik geloof dat de Heer Jezus ook op deze manier wil onderwijzen als de grote leraar, de grote onderwijzer, de opperste rabbi. Dat hij als het ware de wond open wil leggen bij deze Emmausgangers, zodat ook hun onkunde, want dat is het toch, dat ook hun onkunde aan het licht gebracht wordt. Dat die duisternis aan de dag treedt. Dat Christus ook op die manier hun hart wil uithalen. Hij wil als het ware laten weten wat u nu denkt en wat er in u omgaat. Dat moet gecorrigeerd worden. Dat zal de Heer Jezus straks ook doen. Wat redenen zijn dit? Maar Christus vraagt ook meer. Vers 17 het slot. En waarom ziet gij droevig? Ja, we kunnen veel leren van de Heer Jezus in dit opzicht. En laten we hier ook een les uithalen. Christus heeft oog voor het verdriet dat af te lezen is van de gezichten van deze reizigers. Waarom staat uw gezicht droevig? En nu denk ik, ouderen en jongeren, dat wij over het algemeen hier niet zo goed in zijn. Dirk de Wachter zegt het niet voor niets. Dat we oog moeten hebben voor verdriet van een ander. Dat we daar de tijd voor moeten nemen. Maar ik ben bang dat we het niet zo makkelijk kunnen, deze zaken. Oog hebben voor het verdriet, oog hebben voor de gevoelens van een ander. Zeker mannen niet. Dat durf ik met zekerheid te zeggen. Maar laten we leren van Christus ook in dit opzicht. Laten we het maar proberen, heel eenvoudig te vragen. Waarom ben je verdrietig? Ik zie dat er wat is met je. Wat, je gezicht staat anders dan anders. Wat speelt er? Hoe heb je het? Hoe gaat het echt met je? Niet zomaar even van, hoe is het? Goed hoor, oké. Maar daadwerkelijk aandacht voor de ander. Hoe gaat het nu echt met je? Want ik zie dat het niet goed met je gaat. Er speelt iets. Kom maar eens mee voor de dag. En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordde, zeide tot hem. Hier klinkt de naam Kleopas. We moeten hem niet verwarren met Klopas uit Johannes 19. Dat is een andere persoon. Er staat in het Grieks ook echt een andere naam. Maar Kleopas die antwoordt en die zegt tegen de Heer Jezus, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Weet u nu echt niet wat er allemaal in die achterliggende dagen plaatsgevonden heeft daar in Jeruzalem? Hij denkt misschien bij zichzelf, hebt u het echt niet gezien dat Jezus van Nazareth met een kruis op zijn rug door die straten van Jeruzalem is gegaan en hoe is uitgejoeld door die woedende menigte? Hoe hij aan het middelste kruishout is genageld op Golgotha? Heeft die vreemdeling daar geen kennis van genomen? Bent u een vreemdeling in Jeruzalem? Gemeente, dit kan ook werkelijkheid zijn in het geestelijke leven. Dat u zelf geen vreemdeling bent in Jeruzalem. Dat u persoonlijk weet van een ander leven. Dat u dierbaarheid, beminnelijkheid, liefde hebt gezien in Christus. En dat u het mag zeggen, gedreven door de Heilige Geest. Hij is veel schoner dan de mensenkinderen. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. O, genade is op zijn lippen uitgestort. En dat een ander zegt, wat ook klinkt in het hooglied tegen de bruid. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Dat een ander zegt, ik zie er geen schoonheid in. Prachtig voor u, prachtig voor jou, ik heb er niks mee. Die kerk, dat geloof. En ik ben bang, gemeente, en zo eerlijk moeten we wel met elkaar handelen, dat die vreemdelingen in Jeruzalem niet gezocht moeten worden op de grote straten en de brede straten in de steden van ons land. Daar niet. Een vreemdeling in Jeruzalem is ten diepste een die bekend is met Jeruzalem, die in Jeruzalem is geweest. Mag ik het toepassen? Kerkmensen. Die het wel belijden dat Jezus Christus geboren is uit de maagd Maria, geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd en gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, die het wel belijden, misschien net nog wel, maar die het niet beleven. Vreemdelingen te Jeruzalem. Dat is de ernst vanmiddag. Vreemdelingen te Jeruzalem. En dan Christus gemeente, vers 19. Welke? Een enkel woordje. Welke? En met dat enkele woordje, wat is de Heer Jezus toch wijs? Met dat enkele woordje zorgt de levensvorst ervoor dat de sluizen als het ware bij de Emmausgangers helemaal open worden gezet. En ze lopen, mag ik het zo heel eenvoudig zeggen vanmiddag, ze lopen helemaal leeg. 6 versen lang kunnen ze niet allemaal meer doornemen. Hoeft vanmiddag ook niet, als we het leven houden van de Heer, hopen we er volgende week mee door te gaan met dit gedeelte. Maar 6 versen lang horen we hoe ze alles voor de Heere neerleggen. En Christus onderbreekt hen niet. Geen enkele keer. Dat is weer praktisch onderwijs. Hij laat hen helemaal uitspreken. Hij onderbreekt hen helemaal niet. Vers voor vers, woord voor woord, regel voor regel, zin voor zin. Hij laat het helemaal gaan. Laten we de les dan maar praktisch maken, gemeente. Laten wij inderdaad ook goed luisteren. Uitluisteren. En voor zover we dan al wat zeggen, en ik trek mezelf die les ook aan. Vragen. Doorvragen. Nog een keer vragen. In het pastoraat. In het dagelijks leven. In de hulpverlening. Op school. Juist ook in deze tijd, waar zoveel mensen met psychische moeite worstelen, waar zoveel jonge mensen ook tobben met zoveel vragen. Gemeente, laten wij, dominee de Jong, laten wij, geliefde kerkenraad, laten wij luisteren zoals deze grote wijze leraar, de opgestane levensvorst, luistert. Nu vooruit, laten we dan enkele woorden nog overdenken voor we amen zeggen. Welke? En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener. Ja, zo ging de Heer Jezus door het leven. We hebben het onlangs nog tegen elkaar gezegd. Er waren veel mensen met de naam Jezus. Dat was eigenlijk de oud-testamentische naam Jozua. Om hem te onderscheiden wordt ook de naam genoemd van de plaats waar hij vandaan komt. Zoals wij bijvoorbeeld wel eens zeggen van Heteren of van Amerongen. Afkomstig van bepaalde plaats. Wel, hier lezen we het, Jezus de Nazarener, hij komt uit Nazareth, maar we hebben toen ook tegen elkaar gezegd, het is ook wel een naam waar verachting in doorklinkt. Kan er uit Nazareth iets goed komen? Kan daar iets goeds vandaan komen? Zijn Nathanael, notabene een discipel? En Christus heeft het altijd gedragen, die naam. Weet u het nog, dat we het gezegd hebben? Hij heeft die naam altijd gedragen. Zijn hele leven door, tot aan het kruis, want we zagen het vrijdagavond boven hem hangen. Hier hangt Jezus de Nazarener, koning der Joden. Maar zelfs voorbij zijn dood draagt hij nog deze naam. Hij heeft het altijd gedragen, Jezus de Nazarener. Welke een profeet was, ja zo was Christus komst voorzegd, al in Deuteronomium 18. Een hoofdstuk wat gaat over de profeet die verwekt zou worden onder het volk van zijn broederen. Een profeet. Een profeet die ook krachtig was in werken en in woorden. Ja, allereerst in woorden. Ik zie hem zitten, jongens en meisjes, als een jongetje van 12 jaar in de tempel. En de Joodse leiders verbazen zich over zijn kennis en over de vragen die hij stelt. Hij sprak als machthebbende toen hij het inderdaad zei tegen de storm en tegen het water. Zwijg, wees stil. En toen de profeet sprak, werd de storm gestild. Ik zie Christus als profeet de berg opgaan, de berg der zaligsprekingen, hoe hij neer gaat zitten, zijn mond opent en spreekt met gezag. Machtig in woorden. En ik lees dat zelfs de Joodse leiders zich verbazen, onder de indruk zijn. Want Christus sprak als de grote profeet, als machthebbende. Hij sprak met gezag. Hij is de getrouwe getuige. Maar ook inderdaad, en ik kan het niet allemaal meer uitwerken, maar ook is hij machtig in werken. Inderdaad, hij wekte Lazarus tot leven. Hij voedde inderdaad een grote schare met middelen die voor ons nooit afdoende zouden zijn. Hij stilde de storm. Hij genas mensen. Hij deed wonderen. Hij was een profeet, krachtig in werken en woorden. En we zien er ook iets van terug van het leven van Mozes. Van wie Stefanus zegt dat hij machtig was in woorden en werken. Nee, dat zei Mozes niet van zichzelf. Ik ben niet wel ter tale, heeft hij gezegd. Maar Stefanus zegt dat Mozes ook is geweest. Machtig in woorden en werken. Wel allereerst voor God. En dan voor de mensen. Dat lezen we ook van de Heer Jezus in Lucas 2, vers 52. Hoe hij toeneemt, hoe hij groeit, hoe hij toeneemt in grootte en in genade. En in wijsheid, bij God en mensen, voor God en al het volk. En dan als laatste, en dan gaan we besluiten met elkaar. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods. Klopt dat wel, jongens en meisjes? Klopt dat wel wat die Emmausgangers hier zeggen, dat de overpriesters en oversten de Heer Jezus hebben overgeleverd? Klopt toch niet? Dat zijn toch anderen geweest die de Heer Jezus hebben gekruisigd? We hebben vrijdag toch gehoord dat het de Romeinen waren die hem aan het kruishout hebben genageld en geslagen? En Pilatus heeft toch het oordeel geveld, hij heeft toch de hamer laten vallen? Hoe moeten we dit zien? Zeker, gemeente, de Romeinen hebben er een hand in gehad, zeker. Zeker, gemeente, Pilatus als rechter heeft er een grote hand in gehad. Zeker. Maar ook de Joodse leiders, zij zijn het geweest die wel het grootste aandeel hebben gehad. Christus zegt het als hij tegenover Pilatus staat. Die mij aan u overgeleverd heeft, heeft grotere zonde. Johannes 19. En dat leert ons aan het eind van de verkondiging, dat de Heere hen verantwoordelijk houdt die Christus hebben overgeleverd. De Emmausgangers hebben gelijk. Uiteindelijk hebben de Joodse leiders er een hand in gehad. En hebben zij Christus aan het kruis genageld. Gemeente, we passen het toe. Wij kunnen ons nooit verontschuldigen voor ons ongeloof. Nooit. Zeker. God moet het doen. Zeker. Er moet wat gebeuren. Maar wij kunnen nooit wegschuilen achter onze onmacht. Want ten diepste gaat het terug op onze onwil. Gij hebt niet gekund. Nee, zegt de Heere later, gij hebt niet gewild. Hier wordt de verantwoordelijkheid aan neergelegd, waar hij hoort te liggen. En zo zal ook eenmaal, als wij onbekeerd zullen sterven, de verantwoordelijkheid daar komen te liggen waar hij hoort te liggen. En dat is op mijn schouders. Als ik niet in geloof ben neergebogen voor de opgestaande levensvorst. Hij wil het leven schenken. Hij wil het leven uitdelen, opdat u, opdat jij erin mag gaan delen. Ja, bij hem is de levensbron. Zijn licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. Amen.